Goedenavond gemeente, welkom in deze dienst waarin dominee Middelkoop voor ons voor zal gaan. De kerkraad heeft de volgende afkondigingen voor u, wat betreft de diensten. Volgende week zondag 15 maart zal om 10 uur dominee AAF van de weg en om 5 uur dominee Kroneman voor ons voorgaan. Dit alles zo de Heere wil en wij leven zullen. De collecte in deze dienst, de eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij voor de instandhouding van de predikantsplaats. En de derde collecte is voor de kerkvoogdij, dat is de biddagcollecte, de extra vrijwillige bijdrage. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. We gaan met elkaar zingen, Psalm 81, vers 12, waarna we in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Een opmerking vooraf. Ik begreep dat dit de dag is, dominee Kroneman, dat je 12,5 jaar hier dienen mag. We hebben het wel over gehad, maar ik heb me niet meer gerealiseerd dat het vandaag was. Dus van harte gefeliciteerd. En als ik iets bewonder in uw predikant, is het zijn trouw door de jaren heen. Als je 12,5 jaar met vreugde dient en daar altijd positief over spreekt. Hè, dat kan ik als buitenstaander dan weer zeggen. Dat als wij elkaar spreken, zo door de week of op zondagavond net hoe het komt. Zondagavond is een bijpraatmoment voor dominees onderweg. Dan ben ik altijd weer verwonderd over zijn toewijding aan u. En ik begreep dat u dat ook praktisch hebt gemaakt vanmiddag. En ik hoop dat jullie ook in wat voorlicht, zolang de Heer het geeft, een goede tijd met elkaar mogen hebben. Dus God zegen. Verheffen wij onze harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die zijn trouw bewaart van geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid, vrede en vertroosting zij u van God onze Vader, van Christus Jezus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen van Psalm 27, nu het eerste vers, Psalm 27, vers 1, waar de Heere ons de volgende woorden op de lippen legt. God is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen? Hij is de Heere die hulp verschaft in nood, mijn levenskracht. Ik heb niet vervaard, dus ik heb dus niet bang te wezen. Psalm 27, het eerste vers. We doen belijdenis van het geloof met de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 13. Dat gaat over de voorzienigheid van God en zijn regering, ook in het kader van de biddag. En in antwoord daarop zingen we met Psalm 27 vers 2 het vertrouwen uit wat David uitspreekt, te midden van de omstandigheden. Al zie ik zelfs een leger mij omringen, nog vrees ik niet, ik verlaat mij op de Heere. En hij heeft iets dat voor hem het ene en belangrijke is. Deze ene zaak heb ik begeerd van God. Daar zoek ik naar. Dit is mijn zalig lot. En dat is waar deze dienst ook zo over zal gaan. Van wat was het nu wat David dan zocht in zijn omstandigheden. 27 vers 2. In antwoord op artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, nog aan de toeval heeft overgegeven, maar ze naar zijn heilige wil alzo bestuurt en regeert, dat in deze wereld niets geschiet zonder zijn ordinantie, dus zonder dat hij de hand erin heeft. Hoewel, desondanks God nog auteur is, nog schuld heeft van de zonde die er geschiet. Want zijn macht en goedheid is zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zeer wel en rechtvaardig zijn werk beschikt en doet, ook wanneer de duivelen en goddelozen onrechtvaardig handelen. En aangaande wat hij doet boven het verstand van ons als mensen, dat willen wij niet nieuwsgierig onderzoeken, meer dan ons begrip verdragen kan. Maar wij aanbidden met alle ootmoed en eerbied de rechtvaardige oordelen van God die ons verborgen zijn. Ons tevreden houdend dat wij leerjongeren van Christus zijn om alleen te leren dat wat Hij ons aanwijst in zijn woord zonder deze begrenzingen te overtreden. Deze lering geeft ons een onuitsprekelijke troost als wij door haar geleerd worden dat ons niets bij toeval overkomen kan, maar door de beschikking van onze goedertiere hemelse Vader, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg, houdend alle schepselen onder zijn heerschappij, al zou dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn alle geteld, ook niet één musje op de aarde vallen kan zonder de wil van onze Vader. Waarop wij ons verlaten, wetend dat Hij de duivels in toom houdt. En al onze vijanden die ons zonder zijn toelating en wil niet schaden kunnen. En hierin verwerpen wij de verdoemelijke dwaling van de Epicureeën, dus een tijdgenote van de schrijver, de welke zeggen dat zich God nergens mee bemoeit en alle dingen bij toeval laat geschieden. Amen. Het woord van God komt tot ons vanuit Psalm 27, waar we psalm lezen waar bij mij boven staat: sterk in de Heere. Een psalm van David. De Heere is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben? Toen kwaadoeners op mij afkwamen om mijn leven te verslinden, mijn tegenstanders en mijn vijanden, struikelde zij zelf en vielen. Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen. Al brak er een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heere verlangd en dat zal ik zoeken. Dat ik wonen mag in het huis van de Heere al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij doet mij schuilen in zijn hut, in dagen van onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij plaatst mij hoog op een rots. Nu heft mijn hoofd zich omhoog, boven mijn vijanden die mij omringen. Ik zal in zijn tent offers brengen onder geschal van trompetten. Ik zal zingen, ja, ik zal psalmen zingen voor de Heere. Hoor, Heere, mijn stem als ik roep. Wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tegen u wat u zelf zegt. zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, o Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Wijs uw dienaar niet af in toorn. U bent mijn hulp geweest. Laat mij niet in de steek en verlaat mij niet, o God van mijn heil. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Heere, leer mij uw weg. Leid mij op een geëffend pad, omwille van mijn belagers. Geef mij niet over aan de begeerte van mijn tegenstanders, want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan en mensen die briesen van geweld. Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de Heere zou zien in het land van de levenden, ik was vergaan. Wacht op de Heere, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Heere. Laten we samen bidden. Heer Almachtige God van hemel en van aarde, u die ons leven kent, u die ons leven draagt, zelfs de haren van ons hoofd zijn geteld, zo hebben we zojuist beleden. U bent het die in deze dienst op ons toekomt met uw woord, waarin u ons toont wat David zingt, hoe hij een innig verlangen heeft om u te loven met zijn leven, om met heel zijn bestaan op u betrokken te zijn. En tegelijkertijd heel erg bekend is ook met de tegenstand en de misère van het bestaan te midden van de omstandigheden. En daarin ook uiteindelijk zich afvraagt, Heere, ik zoek uw aangezicht, maar verberg u niet. Heere, wij zeggen u dank dat u de psalmen ons zo eerlijk hebt aangereikt, omdat we ons eigen bestaan erin kunnen herkennen. Aan de ene kant dat innige vertrouwen op u, wat bij tijden de boventoon voert in alles. En tegelijkertijd die vertwijfeling in de omstandigheden. Heere, kent u mijn bestaan, doorgrondt u mij zoals ik mij nu in deze omstandigheden voel. En Heere, het lijkt dat u zo ver weg bent of geraakt. O God, verberg u niet voor mij. Heere, wij bidden u op deze biddag. Wilt u met uw Heilige Geest naar uw belofte in ons midden zijn en ons hart verklaren door de tekst van de psalm. Maar meer, Heere, verklaart u ons uw hart. Dat wij in die diepte mogen blikken van uw trouw, van uw ontferming. En dat voor mensen die in zichzelf zo hopeloos verloren liggen. En zo op genade aangewezen zijn. Heere, zie ons aan in dat liefdesbloed van uw Zoon, wat uw Heere Jezus Christus gestort heeft. En waar we daarvan leerden leven, ons leven leerden leggen in uw hand. En ontdekten dat die hand er reeds lang was, ja vanaf de geboorte. En we ons bekeerden tot u en moesten erkennen, u was eerder dan ik. U was mij een eeuwigheid voor. En geloof leerde hechten aan u, Heere Jezus. En moesten erkennen, het is werkelijk geheel en al volbracht op Golgotha. Heere, wil ons inleiden in de diepte van uw raad, zoals u zich openbaart in uw woord. Dat we van daaruit met een nieuw vertrouwen, een hernieuwd vertrouwen, de toekomst tegemoet mogen. Heer, u weet van ieder van ons op deze biddag. Als we zien op het werk wat we mogen doen als we werk hebben, wat zo heel verschillend kan zijn. De een in de zorg en de ander in de IT en een ander in de bouw of bouwgerelateerd. Een ander wellicht in zorg of onderwijs of in handel. Of in ontwikkeling, of waar u ons ook een plek heeft gegeven. Heere, het is werk voor u. Geef dat we ons werk niet allereerst voor onze baas doen, maar dat we het allereerst voor u mogen doen. Als trouwe dienstknecht in de tijd, trouw op de plek waar u ons stelt, niet als mensen die de kantjes ervan aflopen, omdat het toch maar een aardse baas is, niet als mensen die zichzelf er alleen maar in zoeken, omdat het immers toch onze positie is, maar als mensen die wat ze ook doen, of het nu schoonmaken is, of het hoogleraarschap mogen doen, als een trouwe discipel van u. Tevreden, dankbaar. En Heere, dan bidden we u om het brood van Acher. Bewaar ons ervoor om schatrijk te worden. Bewaar ons voor vervallen en diepe armoede. Geeft u, Heere, het brood van ons bescheiden deel, dat wij in die omstandigheden, net als Acher, u mogen dienen en volgen. En als we meer krijgen, geef ons dan ook meer wijsheid om ermee om te gaan. En als we minder krijgen, Heere, geef dat we wonderlijk mogen zien hoe u in elk geval van dagelijks brood steeds weer voorziet. U kent ons aller omstandigheden. We leggen de ziekte en de zorgen voor u neer. De dingen die ons heel veel vreugde geven in ons gezin of daaromheen. Of juist de dingen die ons diep verdriet geven, dichtbij. In de gebrokenheid van ons eigen hart en bestaan of in de grote verbanden waarin we leven. Heere, wilt u u over ons ontfermen en ons nabij komen in deze dienst. Geef, Heere, dat als wij het met onszelf niet redden, dat wij mogen zien dat uw hand groter is dan al onze vragen. En dat u de God bent die het doordraagt. Verbreekt u de machten van de Satan, die altijd weer zo verwoestend inwerkt op ons denken, op ons handelen, op ons spreken. En wil, Heere, ons al meer, of voor het eerst in beginsel, uw beeld gelijk maken. Dat wat we verloren hebben, weer herstellen mag. In het al meer gaan lijken op u, o Heere Jezus Christus. We bidden u voor het wereldgebeuren. U weet van de oorlog in Iran, die is losgebarsten. En hoe dat het hele gebied en in zekere zin ook ons raakt. De oorlog in Oekraïne. Hoe we in zekere zin in oorlog zijn. Het zijn onze belastingmiddelen die worden ingezet voor de aanschaf van wapens. Voor het inzetten van defensiemiddelen. Heere, bewaar ons. Wil vrede geven. Geef vrede in Oekraïne. Geef vrede in Iran en Israël. Kom het onrecht tegen. Wie het ook doet. En geef, Heere, dat er een kanteling ten goede mag zijn, maar de openbaring in uw woord zegt dat dit de barensweeën zijn van uw komst. En dat deze dingen ook moeten gebeuren. En Heere, dan bidden we u dat dit de laatste weeën zijn. Dat we bijna thuis zijn. En Heere, geef dat ons leven dan daar ook op gefocust is. Niet op het houden en hebben alleen, maar ook op het verwachten van wat u in het vooruitzicht hebt gesteld. Heere, wil vandaag u een rover van de duivel tonen. En geef, Heere, dat ons uw woord lief en dierbaar mag zijn deze avond. Dat bidden we u. Om Jezus wil en uit genade. Amen. Gemeente, we zingen van de 90ste psalm. Psalm 90, vers 1, 2 en 9. Gij zijt, o Heere, van de allervroegste jaren voor ons geweest en toevlucht in gevaren. Ook het tweede vers. Uw oppermacht, die wij ootmoedig eren, kan door een wenk de mens zijn broosheid leren. En dan ook het negende, laat uw gena ons met haar troost verrijken en laat uw werk aan uw knechten blijken. Psalm 90, vers 1, 2 en 9. Gemeente, het woord van de Heere komt tot ons vanuit Psalm 27. En de tekst voor de verkondiging is eigenlijk wel mooi van toepassing op deze dag van jubileum. Ik ben te weinig planmatig dat ik het geweten heb, maar het is mooi als het zo van toepassing is. Dus Psalm 27, vers 4 en 5, dat heeft de Heere voor deze dag bestemd. En ook in deze omstandigheden en ook ter bemoediging van mijn broeder, maar het is het woord voor ons allemaal. Eén ding heb ik van de Heere verlangd en dat zal ik zoeken. Dat ik mag wonen in het huis van de Heere al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij doet mij schuilen in zijn hut in dagen van onheil. En hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij plaatst mij hoog op een rots. Gemeente, thema voor de verkondiging is: één ding verlangde ik van de Heer. Eén ding verlangde ik van de Heer. Twee gedachten daarbij. Allereerst, wat is het richtpunt van Davids verlangen? En als tweede, de geloofspraktijk die daarvan het gevolg is. Dus het richtpunt van Davids verlangen allereerst en als tweede, de geloofspraktijk die daarvan het gevolg is. Gemeente, u weet met mij dat het leven van David hoogtepunten en dieptepunten kende. Hij zal publieke hoogtepunten hebben gehad en publieke dieptepunten. En een aantal daarvan kennen we, omdat de Heer het goed heeft gedacht om die aan ons door te geven in de Bijbel. En dat zijn prachtige hoogtepunten. Als je hem ziet huppelen voor de ark en dat de woorden die wij kennen voor een deel van Psalm 105 begint te zingen. Daarin, het Koninkrijkboek wordt erover geschreven, dat moet toch een hoogtepunt zijn geweest. En tegelijkertijd liggen de dieptepunten ook zomaar voor het aanwijzen. Eigenlijk bijna nog in datzelfde moment als zijn vrouw hem aankijkt van waar ben jij mee bezig. Hè? Dan voel je iets van dat contrast tussen die twee maar. Maar dan kun je nog naar een ander wijzen. Maar David had ook momenten, u weet ze met mij, dat hij naar zichzelf moest wijzen. Dat hij zei, ik ben niet wie ik zou moeten zijn, David. Een man met hoogtes en met dieptes. Een man die in Psalm 27 ons één ding heel erg diep doet beseffen. Dat hij zich toevertrouwde aan de Heer. En dat is mooi op een tegeltje, je toevertrouwen aan de Heer. Dat willen we allemaal wel. Maar in de omstandigheden waarin de grond onder je voeten wegvalt, of in omstandigheden dat alles tegen zit, of in omstandigheden dat het niet gaat, of zoals hier, in omstandigheden waarin er kwaaddoeners op hem af zijn gekomen om hem levend te verslinden. Hij wordt als het ware als op een dienblad aangereikt om op te eten. Zo heeft hij zich gevoeld, machteloos. Geen kant op kunnen. Ja, waar is dan je vertrouwen? En waar is dan je overgave? En waar zijn dan je grote woorden? Nou, bij David was dat reden om te roepen. Om te roepen je tot de Heer. En wat kun je anders? Als je verder geen mogelijkheden meer hebt. De mensen die de psalm een plek proberen te geven in de geschiedenis. Die gissen was, zoals dat zo vaak gaat met het psalmen van David. De een zegt, nou dit is echt in de periode van de vlucht voor Saul. Dan hebben we te maken met een jonge David die nog veel moet leren. Het kan ook zijn dat het is geweest in de periode dat hij op de vlucht was voor Absalom. Dan hebben we het over een man met veel levenservaring die als eigenlijk alles glanst en straalt opeens in een situatie van totale afbraak belandt op de vlucht voor je eigen kind en je koningschap onder druk en alles wat daarmee samenhangt. We weten het eenvoudigweg niet. Het zal ergens in die lijn tussen die twee momenten zijn. Op een moment dat hij terugblikkend de woorden opschrijft die hij beleefd heeft over die misère waarin hij zich bevond en zich toevertrouwde aan de Heer. En David die zet de psalm in met een belijdenis. De Heer is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Heer is mijn levenskracht. Het is net alsof hij drie schilden omhoog heft. Drie schilden waarop hij ons iets belangrijks toont. Iets wat voor hem van waarde is. Het eerste wat hij zegt, de Heere is mijn licht. Je moet maar naar donker gaan. Je moet maar geen weg weten. Je moet maar geen zicht hebben. De Heere is mijn licht. Daar waar ik het niet weet, daar waar ik het niet zie, daar waar ik niet tasten kan, is Hij mij nabij en gaat mij voor. De Heer is mijn heil. Je zou ook kunnen vertalen, de Heer is mijn verlossing. Dat is het tweede schild wat Hij omhoog heeft. De Heer is het die in de omstandigheden, hier klinkt ervaringstaal, voor mij een verlosser is gebleken. En ik belijd Hem ook een verlosser te zijn. Ook hiervoor geldt, je kunt het op een tegeltje zetten. De Heer is mijn verlosser, maar je moet maar een verlosser nodig hebben. De Heer is mijn licht, ja, je moet maar licht nodig hebben. En wat kunnen we ons kwetsbaar en wat kunnen we ons machteloos en ook niet opgewassen voelen tegen de omstandigheden. En dan horen we David zijn derde schild omhoog heffen. De Heere is mijn levenskracht. En voor beide geldt dan, voor wie zou ik vrezen en voor wie zou ik angst hebben? Ja, als iemand dat zegt, dan zegt hij dat dus wel in contrast met zijn eigen angst en met zijn eigen vrezen. Als mijn kinderen zeggen, ik ben niet bang, dan is het meestal voor hen toch een beetje angstig. Want dan gaan ze zeggen, ik ben niet bang, met andere woorden, we komen er wel door. Als ik als volwassene zeg, ik ben niet bang, bedoel ik misschien iets soortgelijk, of ik ben werkelijk niet bang. Maar hier spreekt hij over Gods licht, over Gods heil en over Gods kracht. In contrast met omstandigheden, met personen, met verliezen, met situaties waarin hij blijkbaar angst heeft gekend. Gemeente, ik weet niet waar u aan denkt als u alleen bent. Ik weet ook niet of u periodes van angst of verlies kent. Maar wij zijn voor een deel bevreesd voor wat wij werkelijk verliezen. Maar we zijn misschien nog wel het meest bevreesd voor wat we dreigen te verliezen. Als dat wat je net nog stevig vast had of wat jou omringde uiteen begint te vallen. Als dat waar jij net nog op steunde begint te scheuren. Als de tegenkrachten zo groot zijn dat je beseft, oh God, als ik nu niet gedragen word, dan blijf ik nergens. David, hij had te maken met forse tegenstanders. Dat waren mensen. Het waren gewapende mensen. Het waren mensen die werkelijk hem naar het leven stonden. Het waren mensen die hij de ene keer overwon en de andere keer ook overwon. Maar ook zo vaak voor op de vlucht is geweest. Denk aan de situatie bij Saul. David, de man die zijn hoogtes en zijn dieptes kende en dan beleidt. De Heere is mijn licht. De Heere is mijn heil en Hij is mijn levenskracht. En de ervaring leert hem dat toen de vijanden, leest u het maar in vers 2, op hem afkwamen, zij zelf onderuit gingen. Hij weet dus, toen ze mijn ondergang beoogden, struikelden ze uiteindelijk over hun eigen voeten. De duivel maakt altijd een weeffout als hij inzet om iets stuk te maken. Uiteindelijk zijn ze gestruikeld, als het ware over hun eigen voeten. Zij struikelden en vielen. En nu kan hij daarom zeggen, al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen, al brak een oorlog tegen mij uit. Toch vertrouw ik hierop. Gemeente, waar hangt dat bij hem mee samen? Omdat hij inmiddels zo sterk is geworden? Nou, de man wordt ouder. Omdat hij inmiddels zoveel overzicht heeft dat hij elke situatie meester is? Wie heeft dat? De ouderen onder ons moeten dat toch herkennen? Maar blijkbaar heeft hij dit wel. De vaste overtuiging, door de ervaring geleerd, er is er één die mij vasthoudt, hoezeer de omstandigheden om mij heen ook breken. En dan is dit zijn richtpunt. En daar wil ik naartoe, het vierde vers. Eén ding heb ik van de Heere verlangt. En wat is dat? Wat is dat wat hij zal zoeken? Dit. Dat ik wonen mag in het huis van de Heere al de dagen van mijn leven. Gemeente, als we dit zien, deze woorden. Wat we hier op ons af zien komen. Dat ik mag wonen in het huis van de Heere. Betekent dat dan dat hij daar als het ware zijn bed wil neerzetten? Dat hij daar als het ware een stoeltje wil neerzetten en zo door de week heen alleen maar wil zitten? Zijn werk niet meer doen? Zijn verantwoordelijkheden laten voor wat het is? Zomaar in de veiligheid van Gods huis verblijven en verder niets meer doen zoals u en ik soms zondagavond hebben? Dat je denkt, heren, laat het hier maar stoppen. U heeft die momenten misschien ook wel eens gehad in een dienst. Dat u dacht, nou als we dit maar gewoon zo, deze ervaring laten voortduren. Zou dat niet de realiteit zijn waarin ik mij graag zou ophouden? Ja, daar is denken. Maar toch is David een actieve man. David was een man die vol in zijn verantwoordelijkheid stond. Die de volgende dag weer tot taken geroepen werd. Wil hij dan alleen maar in de tempel zijn en zitten? Er staat een woord voor wonen wat je ook kan vertalen met zitten. Alleen maar zijn. Passief. Nou gemeente, de nabijheid van de Heere zoeken is wel heel belangrijk in de psalmen. Hoor maar. In de tweede psalm wordt er verlangd naar de berg van Gods heiligheid. In de derde psalm horen we dat een dichter zegt, ik riep met mijn stem tot de Heere en hij verhoorde mij van de berg van zijn heiligheid. In psalm 15 horen we, Heere, wie zal verkeren in uw tent? Wie zal wonen op de berg van uw heiligheid? En die berg van Gods heiligheid, de aanwezigheid van God, de nabijheid van God, die als een berg van heiligheid ons getoond wordt in het psalmenboek. Dat heeft iets van heilig ontzag, Heere. Daar bent u, daar woont u blijkbaar. En tegelijkertijd, hoe kom ik tot u? Hè? Wie zal met hem verkeren? Dat heeft iets van ontzag, het diepe besef wat de psalmdichters hadden. Maar dat hield hem niet af van de gedachte dat men verlangde nabij God te zijn. Hoor maar in psalm 5. Maar ik zal door de grootheid van uw goede tierenheid in uw huis ingaan, ik zal mij buigen naar het paleis van uw heiligheid en uw vrede. Hij verlangt dicht bij God te zijn in zijn paleis, in zijn aanwezigheid, in het huis van God. En zo ook horen we hier David verlangen om in het huis van God te zijn. Want gemeente, dat is de plek waar God wil wonen. Op dat moment dat men de tabernakel had gebouwd, de situatie van woestijnreis en hoe mensen daar hun beste gaven naar de orders van God hebben ingezet om die tabernakel te maken. Wat zien we dan gebeuren? Die wolk van de Heere en die daalt en God komt als het ware bij de mensen wonen. Heel nabij. God wil in hun midden zijn. Dat is een machtig gebeuren. Dat is de Heere dat heiligdom inwijdt. Hij doet dat vaker in de Bijbel. Dat hij het heiligdom door mensen voor hem gemaakt, zichtbaar in de oud-testamentische tijd, inwijdt door met zijn wolk, met zijn kaboot, met zijn heiligheid, met zijn heilige aanwezigheid, bij hen te komen wonen. God komt bij de mensen wonen. Kun je begrijpen dat David verlangt naar in Gods huis te zijn? Als de Heere is afgedaald om bij de mensen te wonen. Als de Heere zich komt tonen. Is dan niet zijn innig verlangen om bij hem te zijn? Als de Heere zelf zegt over het heiligdom dat hij daar woont tussen de cherubs. Als de ark de voetbank van zijn voeten wordt genoemd. Dan moet die plek daar toch als het ware het centrum van de wereld zijn voor de gelovigen. David verlangt dicht bij God te zijn. Dat is de kern van zijn bestaan. Gemeente, het is vandaag biddag. Een biddag voor gewas en arbeid waarin wij de praktische dingen van de Here mogen vragen. Ik weet niet hoe uw omstandigheden zijn, misschien veel rooskleuriger dan de ervaring van David die ik geschetst heb. Dat hoop ik dan maar. Misschien dat u zegt, nou, ik zit naar mijn beleving zo diep als hij of nog dieper dan dat hij hier gezeten heeft. Maar herkent u dat innige verlangen om in Gods huis, in Gods aanwezigheid te zijn? Of moet ik het zo zeggen, in de ervaring van zijn aanwezigheid? Dat het geloof, het belijden, de overtuiging je heeft gestempeld. Daar moet ik zijn. Daar toont de Heer zich. Daar toont Hij zich door zijn woord. Daar toont Hij zich onder de verkondiging. Van daaruit, vanuit dat centrum van het bestaan, de woordverkondiging. Van daaruit kan ik het leven tegemoet. Daar vindt mijn hart rust. Onder de verkondiging. Kan de ene preekje meer aanspreken als de ander. Kan de ene keer het sacrament dichter op je afkomen in je ervaring dan de ander. Maar God is daar. En dat belijden we. En Hij komt met zijn geest onder de verkondiging. En Hij toont zich. Is dat het hart? Nou zeker. Maar mag het bij David dieper gaan? Waar in zijn dagen, in het heiligdom, ook de offerdienst was, waar in zijn dagen de tempel moest nog gebouwd worden. Er zou heel veel over te zeggen zijn waarom hier het woord tempel wordt gebruikt, maar dat zou een uitweiding als op zichzelf vragen. Hij duidt hier op de plaats waar God woont en hij duidt hier ook op de plaats van de offers. De plaats waar de Heere aanbeden wordt. De plaats waar het lam geslacht wordt. De plaats waar het bloed vloeit. De plaats waar Gods nabijheid gezien wordt. En hij geeft daar ook woorden aan. Wat verlangt hij daar te zien? De lieflijkheid van de Heere te aanschouwen. De Naarderse Bijbelvertaling die heel letterlijk vertaalt, die heeft de mildheid van de Heere te aanschouwen. Zijn lieflijkheid. Zijn lieflijk aangezicht. Zijn nabijheid, zijn mildheid te aanschouwen. Als je dicht bij iemand komt, dan zie je aan de oogopslag hoe iemand erin zit. Het gaat hier over een houding. De mildheid van de Heere te aanschouwen. Ja, maar waar zie ik dat dan in de tempel? Het zijn muren. In het geval van de tabernakel, het is een tent. Met het heilige en het heilige der heiligen, wat ook nog eens helemaal afgesloten was, voor hem mocht hij helemaal niet in. Waar zie je dan de mildheid van de Heere in Gods huis, David? Waar zie je hier de mildheid van Gods huis? Het is een gebouw met stenen, is dat het dan? Of de gemeenschapszin, wij samen, is dat het dan? Weet u, voelt met mij aan dat het hart is. Van wat er in het heiligdom gebeurt. In de offerdienst die eeuwenlang vorm kreeg in goede. Maar ook in tijden waarin de godsdienst laag stond. Zijn de offers gebracht. En heeft daar dat offerdier als in een toonbeeld zich gegeven in het offer. Als het werd geslacht en als het in rook opging voor de Heere. En het volgens het boek Leviticus een lieflijke reuk was voor de Heer in zijn neus. David, hij denkt aan die momenten dat hij daar was in het heiligdom. En het met eigen ogen zag hoe de offers voor de Heer gebracht werd. En hoe hij daar als in een beeld zag wat genade is. Ik voor u, daar u anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Een ander die in jouw plaats gaat. En daarin iets van Gods liefde, van Gods zichzelf wenkschenkende liefde, van zijn Zoon te zien, die komen zou en nu gekomen is, Jezus Christus, de Zoon van God. gemeente, het heiligdom is de plaats waar God bij de mensen wilde wonen. Het heiligdom is de plaats van het offer. Ik voor u, daar u anders. Het heiligdom is waar de Heere zich toonde. En waar de priester zegenend het volk tegemoet kwam. Heere, daar wil ik zijn. En u? Weet wat mij raakt? David zegt hier niet, Heere God, laat me op een stil plekje zijn waar ik u ervaar en waar ik het samen met u goed heb. Nee, David verlangt naar het heiligdom. Waar de gemeenschap ook is. Waar de anderen ook zijn rondom het altaar. Waar al die verschillende mensen, de een vroom en de ander oprecht en de ander vroom en oprecht en de ander uit gewoonte zomaar was in de tabernakel. Om daar het offer weer te brengen. David verlangt niet naar een plekje alleen. Hij verlangt naar het heiligdom wat een gemeenschapsgebeuren was. Een samenkomen in de aanwezigheid van God met al die mensen waarop God zich als de verbondsgod betrokken voelde. Eén ding wil ik zoeken, om daar te zijn, met u. Ja, en wie de situatie van de tempel dan wel van de tabernakel kent, dan dus ook met die anderen die u om mij heen gegeven hebt. Om daar, als we het vertalen naar het Nieuwe Testament, het woord te horen, de sacramenten te ondergaan, de openbare gebeden en de hulpmiddelen die God gegeven heeft om hem te zoeken. Herkent u dat innige verlangen? Om dicht bij de Heere, samen met de anderen, in zijn heiligdom te zijn. En de Heere Jezus Christus te ontmoeten in de verkondiging. U nabij te zijn. Waar je met je verloren en je verzondigde leven, wij in onszelf. En je opstand ten opzichte van God, die hij gebroken heeft. En waardoor je hem zo nodig kreeg, o Heer Jezus Christus tot behoud. Vrede opnieuw vindt in het bloed van het lam. Of voor het eerst, o God, dat ik het eerder niet zag. Wat betekent dit voor de geloofspraktijk? Weet je, als tweede gedachte. David heeft dit tot het richtpunt van zijn bestaan en verlangt dan dat hij daar mag schuilen, vijfde vers, in de hut bij de Heere, in dagen van onheil. Hij verbergt mij, zo beleidt hij, in het verborgene van zijn tent. Hij plaatst mij hoog op een rots, enzovoorts. Hij verlangt God nabij te zijn. Maar zoals we eerder zagen, en wat op deze biddag bedenkt toch ook wel belangrijk is, hij had toch ook zijn gewone verantwoordelijkheden. Hij had toch ook zijn gewone taken. Hij moest toch ook gewoon aan het werk. Hoe is dat dan te combineren? Als David hier een permanent en voortdurend nabij God zijn wenst. Dat is bijna de hemel. Dat is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Daar zijn we permanent bij God. Daar zijn we altijd in het licht van zijn aangezicht. Daar mogen we voortdurend, als we hem toebehoren, zullen we daar eens zijn die lieflijkheid, die mildheid van de Heere aanschouwen. Dat is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dat ligt voor. Dat is het eschaton. Hoe kun je daar nu heen? In de huidige omstandigheden, dat gaat toch helemaal niet? Je hebt toch gewoon je dagelijks bestaan? Ja, David ook. Maar blijkbaar was er een grond onder zijn bestaan geschoven. Blijkbaar was er een diepe overtuiging in zijn hart gelegd. Er is één ding wat mij het liefste is. En dat is de omgang met God. En dat heeft zijn hartsverlangen. Betekent dan dat je niet meer gewoon je werk kan doen? Natuurlijk wel. Natuurlijk wel. Waar leest u dat de Bijbel de opdracht geeft om je werk neer te leggen? Nergens. Als de Thessalonicenzen denken dat ze in de eindtijd zitten, dan worden ze door Paulus getemperd. Kom, ga maar gewoon aan het werk. Doe maar gewoon wat de Heer je als taak gegeven heeft. Waar lezen we in de Bijbel dat iemand de kantjes ervan af moet lopen, omdat hij de omgang met God zo graag wil zoeken? Nergens. Waar lees ik in de Bijbel dat je beter maar een dag in de week minder kan werken, om dan in de stilte met God te verkeren? Nergens. Er is hooguit een Bijbelse opdracht om een extra dag te werken. En zesde. Wat bedoel ik te zeggen? Deze. Daarmee ga ik de anderen niet wegdoen, maar maakte zich geen zorgen. Ik bedoel dit. De omgang met God is grondleggend voor ons bestaan. Of niet? En blijkbaar zijn er twee verschillende stijlen, of moet ik zeggen, twee verschillende levens. Want het ene leven is niet het andere. Het ene leven leeft het leven voluit voor dit bestaan. Om hier op aarde het te redden, komt wat komt. En dan kun je dus zondag erbij doen. Je kunt zelfs een zekere vorm van omgang met God in uiterlijke zin erbij doen. Je kunt zelfs goede woorden spreken over de God die zorgt en voorziet, en een hartelijk vertrouwen hebben dat hij ook de komende periode er weer voor je zal zijn. Enzovoort. Een praktisch leven wat God een plaats geeft in het bestaan als een puzzelstuk van de puzzel, en zo is die compleet. God is er ook bij. Gemeente, die manier van leven is een hele begrijpelijke manier van leven. En is het leven wat vele mensen leven. En je kan er ook elke vorm van godsdienst op dat puzzelstukje inkleuren. De een kleurt er Allah in, de ander Boeddha en een ander weer iets anders. En het heeft allemaal dit besef, er is daarboven iemand die voor mij zorgt. En ik kan hem er beter bij houden en do udes, ik kan beter maar voor hem offeren om ook iets terug te krijgen. Dat besef zit heel diep in ons mens zijn. Maar dat is niet wat David bedoelt en ook niet waaruit hij leeft. Hij leeft namelijk een ander leven. Hij leeft niet een leven als was hij iemand die God gunstig moest stemmen. Zoals zoveel mensen ook in de kerk leven. En hoe begrijpelijk. Hij was niet iemand die leefde alsof God, ik bedoel dat eerbiedig, maar er personeel op nahoudt wat een bepaalde inspanning moet leveren om vervolgens voor hem genoeg te zijn. Dat is de wet. Als mensen denken via de trap van de wet de hemel te bereiken, dan doet de een dat Rooms-Katholiek en de ander langs de ladder van de islam en een ander langs de ladder van het jodendom, of welke ladder we ook hanteren. Je hebt zelfs reformatorische ladders. En ze komen een heel eind voor het oog van de mensen. Je kunt er heel veel positie mee krijgen, ook in Gods huis. Maar het is niet het leven wat David bedoelt. Dat is namelijk van beneden naar boven werken. Alsof de Heere pas na een bepaalde inspanning begint tevreden te zijn met onze dienst aan hem. De Bijbel toont ons een ander beeld. De Bijbel toont ons het eerlijke beeld dat heel Gods wet mij schuldig stelt. En dat ik in opstand van mijzelf ten opzichte van God leef. En dus op geen enkele manier genoeg kan doen aan dat wat hij van mij vraagt. Dat ik een mens ben die schuldig sta voor hem en om een ander verlegen ben. En die ander is de Heer Jezus Christus. Die ander is degene die de wet volkomen heeft vervuld. En die ander is degene die zichzelf gegeven heeft in een offer op Golgotha. Waar heel die oud-testamentische offerdienst een symbool, een plaatje van vormde. Waar David in het Oude Testament verlangde om de omgang met God te hebben. Waar David in het Oude Testament verlangde de mildheid van de Heere weer te zien in zijn huis. Ziende op het offer, ziende wat de Heere verworven heeft. Daar is de nieuwtestamentische christen degene die beseft in mijzelf verloren. Maar aangewezen op het offer en bloed van de Heere Jezus Christus tot behoud. Geef mij Jezus of ik sterf, Want buiten Jezus is geen leven. Liefde, dan is God niet het puzzelstuk van mijn bestaan die er ook bij mag. En dan ben ik niet langer als personeel wat een bepaalde inspanning wenst te leveren voor God. Maar dan kan ik niet anders meer dan mij op Hem verlaten. Heere, wees U mijn zaligmaker. Wees U mijn redder. Ziet U mij aan in uw bloed. En wat doet de Heere? En doet dat vandaag. De Heere geeft zelf in de navolging van Hem wat Hij vraagt. Hij brengt tot liefdedienst. En dat merk je in Gods huis. Waar er liefdedienst is voor de Heere, ben je hier niet alleen omdat je hier moet zijn, maar ook omdat je de omgang met God weer verlangt. Waar er liefdedienst is voor de Heere, daar gaat je hart open als het kind verkondigd wordt tot behoud. Als Emmanuel, God met ons, God komt bij de mensen wonen, verkondigd wordt tot verzoening. Als onder de verkondiging je hart open gaat voor Hem en je verlangt meer van Hem te weten. Dat kan je niet maken, dat gebeurt. Het is de Heer die door zijn geest een innig verlangen geeft om Hem dieper te kennen. Heere, uw aangezicht weer te zien. Uw lieflijk aangezicht weer te zien. U te zien in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, want de Heer Jezus Christus is de omgang tot de Vader. En gemeente, beseft u dan met mij dat heel dit kerkelijk gebeuren maar niet een kerkelijk bedrijf is wat we in gang moeten zien te houden. En dat heel de omgang met God maar niet een dadendrang is om ook genoeg te doen voor God. Maar dat daar waar de Heer het hart vernieuwt, het is als bij David, of het water nu hoog staat of laag, of de omstandigheden nu tegen zijn of mee, in de omstandigheden, als je het hartsverlangen bloot zou leggen, het hartsverlangen in de aard van de zaak dit is, u de eer te brengen die u waard bent, en een innig verlangen naar de nabijheid van God. Ja, daar leert hij wat het schuilen in de hut van de Heer is in dagen van onheil. Dat de Heer het onheil niet wegneemt, dat niet, maar wel dat jij mag schuilen bij Hem. Dat Hij verbergt in het verborgen van zijn tent in de omstandigheden. De Heer bewaart je niet voor alle leed en narigheid, maar Hij draagt het door. Hij plaatst mij hoog op een rots. Het gebeurt om mij heen, ik zie het. En tegelijkertijd weet ik mij er als bovenuit getild. Heer. Nu mij alles verder ontvalt en alle zekerheden verder weg zijn. Dit is mijn vast vertrouwen. In Christus. Geborgen in God. Ja, dan geldt zelfs nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles is voldaan. Hij heeft dan ook vers 6b het vaste verlangen. Om de Heere offers te brengen onder geschal van trompetten. Ik zal zingen. Ja, psalmen zingen voor de Heer. Maar gemeente, wat moeten we dan met het laatste deel van die psalm? Als dit zijn hoge positie is, zijn veilige positie, zijn geborgen positie, is het dan echt dezelfde die daar zegt in vers 7? Hoor, Heere, mijn stem als ik roep en wees mij genadig en antwoord mij. Is dat dezelfde man die zegt, mijn hart zegt tegen u wat u zelf zegt, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, o Heer, ik doe precies wat u zegt. Maar verberg uw aangezicht niet voor mij. Wijs uw dienaar niet af in toorn, waar ik blijkbaar aanleiding toe geef. Dat is een vrees. Is dat dezelfde man? Ja? Dezelfde man? Is dat dezelfde David die zojuist heeft gezegd, de Heere tilt mij bovenuit? Ik mag in zijn hut schuilen. Ik weet mij geborgen in hem. Is het dezelfde man die in de omstandigheden de Heere zijn nood voorlegt? Hoor, Heere, mijn stem als ik roep. Als ik tegen een van mijn kinderen zeg, zul je luisteren als ik je roep? Dan zeg ik iets toekomstig, hè? Heere, wilt u mij horen als u roept? Als ik tot u roep? Dan is dat het gebed van, Heere, ziet u mij dan en in die omstandigheden? En als daar het gebed, waar die roep om genade inklinkt, wees mij genadig en antwoord mij, dan is het de man die in de omstandigheden blijkbaar om een liefdeblijk van zijn genade verlegen is, om Gods ontferming verlegen is, maar de ervaring heeft dat de Heere hem nu die liefdeblijk niet geeft. Het lijkt of het kan zijn dat de Heere zich verbergt. Kijk, wij gaan tijdens de Bijbelstudie natuurlijk allemaal goede dingen tegen elkaar zeggen over Gods zorg en zijn nabijheid, maar heb je nooit de ervaring dat de Heere zich lijkt te verbergen voor je? Dat iedereen goede woorden spreekt en de dominee en anderen het altijd lijken te hebben en jij de ervaring hebt dat je zegt, het lijkt wel alsof hij zich voor mij verbergt. Heb ik niet geroepen dan? Heb ik niet alles voor hem neergelegd? Weet hij van mijn omstandigheden werkelijk af? En er staat in de Bijbel dat we moeten bidden. Nou, ik bid. Hè? U zegt, zoek mijn aangezicht, ik doe het. Heere, hoor mij. Gemeente, wat een erkenning. Hier in de psalm. Voor de zoeker, de roeper, de vrager. Die zich onder een stemmeloze hemel bevindt. En de nabijheid van de Heere in de omstandigheden helemaal niet zo ervaart. Er zijn er u voor gegaan. Mannen van groot geloof en groot vertrouwen, die tegelijkertijd blijkbaar ook de roep kennen. Heere, wees mij genadig en verberg uw aangezicht niet voor mij. Wijs uw dienaar niet af in uw gerechtvaardigde toorn. U bent mijn hulp geweest, toen en daar. Maar laat mij niet in de steek en verlaat mij niet, o God van mijn heil. Als vader en moeder je verlaten, Heere, neem mij aan. En leer mij uw weg. En geef mij niet over aan mijn tegenstander. En die valse getuigen zijn er, die tegen hem opkomen. Mensen briesen van geweld. En dan loopt het toch uit op een loflied op de Heere van verwachting. Wacht op de Heere, wees sterk, hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere. Gemeente, misschien had u in het stukje van praktijk liever gehoord, je moet 3 keer bidden per dag, je moet elke vereniging bezoeken, je moet minstens zoveel hoofdstukken lezen uit de Bijbel, enzovoorts. Weet u? Dat wil ik best zeggen. Maar al die praktische dingen die we moeten doen, die lijstjes, die heel nuttig zijn, die zijn eigenlijk niet zo moeilijk. Want dat is een kwestie van doen. Maar weet u wat ik moeilijk vind? En misschien herkent u dat. Dat ik aan de ene kant herken wat David zegt in de ervaring. O God, u doet het. O Heere, u bent het. En ik weet van de omgang met u. En tegelijkertijd die ervaring. Maar o God, ik zoek uw aangezicht. Antwoord mij. Verberg u niet. En dan die belijdenis. Wacht op de Heere, wees sterk. Geliefden, omgang met God is ervaringsomgang. Is door de beproeving en ervaring heen met hem om leren gaan. Zoals dat in elke relatie, ook in dit gewone leven zo is. de trage gang van dag tot dag achter de Heere aan in de omgang met Hem. De Heere ontsluit niet op dezelfde dag altijd de antwoorden op de vragen die je zoekt. De Heere heeft de tijd, veel meer tijd dan jij en ik. Er zijn dingen waar de Heere 10 jaar voor neemt die Hij in 1 minuut kan. Maar dat betekent niet dat Hij passief is. Maar wel dat ik iets oefen. Ik oefen mijn afhankelijkheid van de Heer. Ik leer het gebed. Ik leer mij overgeven. Ik leer het van de Heer verwachten. En ik leer dat in die omstandigheden Hij zijn liefde blijken wel degelijk geeft in zijn huis. En zicht leert geven op de Heer Jezus Christus tot behoud. De Heere gaat met jou en mij een weg. En dat is een trage weg naar uw en mijn beleving. En omdat het een trage weg is, hebben we de omgang met God, de aanwezigheid van God. Het zien van zijn mildheid, van zijn ontferming in Jezus Christus zo nodig. Buiten Hem is het overleven en uiteindelijk eeuwig ondergaan. Dat is de realiteit. Buiten Christus is geen leven, maar eeuwige ondergang. Zo toont ons de Bijbel. Buiten Christus kunnen we er heel wat van maken, maar de duivel geeft niemand een hoopvolle toekomst. Integendeel, we worden meegesleurd in zijn ondergang. Maar in Christus, in die trage, althans dat is onze beleving dan, weg achter de Heere aan, oefent Hij in de navolging van Hem, leert Hij ons Hem alleen overhouden. En geliefden, als u mij dan vraagt, hoort de Heere mijn gebed als ik roep? Goddank ja. Verhoort de Heere mijn gebed als ik roep. Goddank op zijn manier. En hoe dan? Langs welke weg? In de lange gang van de navolging, van de oefening, het steeds weer komen in zijn huis, het verlangen van het zien van zijn aangezicht, de omgang met Christus, totdat eindelijk, straks, het verlangen wordt omgezet in eeuwig aanschouwen. De mildheid, de lieflijkheid van de Heere te zien tot in eeuwigheid. Waar de Heere een eeuwigdurend licht is. Denk aan het eerste vers. Waar de Heere zijn verlossing toont, te midden van de verlosten, en we de littekens in de handen van de Heere Jezus kunnen zien. En waar we moeten erkennen, het is zijn kracht, zijn trouw, zijn eeuwige liefde, die hem bewoog om iemand te verlossen als mij. Dan zullen we hem ongestoord zien. Van aangezicht tot aangezicht. Amen. Gemeente, we zingen. Van Psalm 27, het derde vers. Waar de dichter ons het vervolg op de lippen legt van deze psalm. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst, dus genade, die eeuwig hem bewoog zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijd mijn ziel. 27 vers 3. Thank you. Laten we samen bidden. Heer, uw woord zegt, zoek eerst het koninkrijk van God. Zijn gerechtigheid en al het andere ontvangt u bovendien. Heren, wij keren het van onszelf helemaal om. Wij moeten u belijden dat wij eerst al het goede wat u ons geeft verzamelen. En dat we u zo vaak voor het laatst houden. Maar heren, waar dat zo is, vernieuwt u ons hart. Dat bidden we u. Wil zelf door uw Heilige Geest ruimte maken voor u. Buig onze wil. Verbreek het hart wat hard is. Ja, Heere, maak het zacht en maak het ontvankelijk voor u. Dat wij u alleen verlangen te dienen. Heere, dan kan het toch ook niet anders dat er dat innige verlangen wordt naar het zien van u in uw offer. De Heer Jezus Christus, de mildheid, de lieflijkheid van uw aangezicht te zien in uw zondaarsliefde, die tot uiting kwam in het geven van uw Zoon voor een verloren wereld. Heere, verbreekt u de werken van de duisternis en de macht van het ongeloof. En Heere, waar we u met vallen en opstaan mogen dienen, Heere, deen zo aangevochten en de ander vanuit de rustige en ervaren omgang met u. En wat kan ook dat op en neer gaan, gegeven de levensomstandigheden, wat we ook bij David zien. Heren, de baren zweeën om ons heen van het wereldgebeuren, tonen u ons dat uw komst nabij lijkt. Als dat zo is, geef een hartelijk verlangen naar ongestoorde omgang met u. En als we, Heren, hier nog een lange tijd krijgen, als de aarde misschien nog duizenden jaren bestaat en wij nog decennia te leven hebben, wellicht. Heren, geef dan dat wat voor ligt een oefening mag zijn in de omgang met u. Dat de ervaring werkelijkheid mag zijn. U verhoogt mij op een rots. U verbergt mij in uw tent, ja in uw hut. En in de omstandigheden dat mij geen hulp of uitkomst leek, toonde u zich de God die zich ontfermde. Heere, zie ons aan in het bloed van uw lieve Zoon tot behoud. En geef dat we vanuit dat offer mogen leven. Heere, we belijden u dat wij zo graag de weg naar de hemel trapsgewijs bereiken op eigen kracht. Maar Heere, we redden het nooit. En daarom belijden we geheel en al van u afhankelijk te zijn. Heere Jezus Christus, ontfermt u zich dan over het verlorene. Versterk het zwakke. Toon uw kracht voor degene die om kracht verlegen is en wil zelf dragen. Ook in de toekomst. En geef een hartelijk verlangen van de gemeente om hier in uw huis u te zoeken. En schenk onze broeder die u al zo trouw 12,5 jaar deed dienen in het midden van de gemeente. Dan ook wat nodig is voor wat voor ligt. Heren, u kent zijn weg. U weet van zijn omstandigheden. U kent ook de vragen van zijn bestaan. Maar heren, leid u bij de hand en geef de weg van een discipel te gaan, die de eigen wil uit handen leert geven al meer en steeds meer u leert volgen. Heren, leer het ons allen, uit genade, om Jezus wil. Amen. 103, het 9e vers. Maar Heere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid, altoos, dus voortdurend, dezelfde wezen. 103, vers 9. Gemeente, bewaar het woord, ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heer. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.